Wij gaan weer lezen uit Matteüs 24. En wij gaan dat weer doen, ik tenminste wel, uit de Telos-vertaling. En we zijn toegekomen aan vers 32. Misschien is het vast goed om u erop attent te maken dat de laatste avond in deze reeks helaas moet uitvallen, omdat de EO mij het zeer gewaardeerde verzoek heeft gedaan een Paulusreis te leiden naar Malta. Wat een geluk dat Paulus daar is terechtgekomen, want daardoor kunnen wij daar nu een mooie reis naartoe maken. In december komen de advertenties, dus als u zin hebt, van 17 tot 24 april om mee te gaan naar Malta, dan weet u het vast, dan kunt u er vast voor gaan sparen en u daar maar een taal op voorbereiden. Nou was die laatste avond ook een beetje een apart onderwerp, want we zouden het daar hebben over Lucas. Dus het was ook het makkelijkste dat onderwerp gewoon te laten vallen, zodat de hele serie die overblijft zich beperkt tot Matteüs 24 en 25. Wij gaan lezen uit Matteüs 24, vers 32 tot 44. Het zijn maar kleine stukjes die nu voor ons zijn, maar er zit ook zoveel in dat dat ook makkelijk kan voor één avond. Matteüs 24, vers 32. Leert nu van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat al deze dingen zijn gebeurd. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Van die dag en dat uur echter weet niemand. Ook de engelen van de hemelen niet. Ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen. Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij waren in die dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op het veld zijn, één wordt meegenomen en een ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molensteen malen, één wordt meegenomen en één achtergelaten. Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Weet echter dit, dat als de Heer des Huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des Mensen. Tot zover lezen we uit het woord van God. U weet dat in het gedeelte dat hier direct aan vooraf gaat, meermalen wordt verwezen naar de komst van de Zoon des Mens. Wij spreken vaak van de wederkomst, en het is merkwaardig dat dat woord in de Bijbel in het geheel niet voorkomt. De Heer Jezus spreekt afstandelijk alsof het over een ander gaat, over de Zoon des Mensen. Maar als je alle plaatsen goed bekijkt waar hij die uitdrukking gebruikt, dan zie je heel duidelijk dat het over hemzelf gaat. En als hij het over de komst van de Zoon des Mensen heeft, dan doelt hij op die komst zoals die beschreven staat in Daniël 7. Daar staat ook niet van een wederkomst. Daar komt de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. Dat staat hier diverse malen. En de harten van de gelovigen op aarde worden daarop gericht. Zij moeten zich daarop instellen zoals iemand zich instelt op de lente. Mijn vrouw en ik zijn een aantal malen in de tropen geweest. En één ding wat we meermalen tegen elkaar gezegd hebben is dat er minstens twee redenen zijn waarom we daar niet graag zouden willen wonen. Als de Heer natuurlijk zegt dat dat wel moet, dan is het wat anders. En nou, minstens al drie redenen. Eén, dat daar van die enge beesten voorkomen die wij niet hebben. In de tweede plaats dat er ook van die enge ziektes voorkomen die wij niet hebben. Maar een derde reden is dat je daar geen wisseling van de seizoenen hebt. Je hebt daar de natte tijd en je hebt daar de droge tijd. Dat is bij ons anders geregeld. Bij ons is het altijd de natte tijd. Maar die wisseling van de seizoenen, dat zouden wij missen. Nooit herfst. Nooit lente. Ik weet dat ik een keer in Afrika op bezoek was. En toen zei ik, ik wil graag van de zomer weer terugkomen. En toen zei die voorganger, wanneer is dat? Want dat kennen zij daar niet. Zomer, winter, herfst, lente, dat zegt ze helemaal niets. Maar voor ons is dat heel belangrijk. Het is nu herfst, dat zien we ook aan alles om ons heen. De bladeren zijn verkleurd. En ze gaan er binnenkort bij de 1e novemberstorm ook definitief ervan af. Dat kan ik u vast garanderen. Maar even zo mooi in de lente. Ik heb de lente misschien nooit mooier meegemaakt dan in Zuid-Afrika. Vaak bleef ik daar tot zo ongeveer 15 of 20 september, als ik daar les gaf. En dan weet ik zo rond 1 september, dan gingen de kinderen met bloemen en snoepgoed naar school, want 1 september dan begon de lente. Zoals dat dan bij ons op 1 maart is, de meteorologische lente. Dat was op 1 september, dan mochten ze voor het eerst ook weer zonder schoenen naar school. Ja, dat klinkt een beetje gek voor ons, maar in de zomer ga je zonder schoenen, nou is het misschien een beetje anders. Maar dan zag je dat veel bewuster dan hier, zag je dan ook een aantal van die rare subtropische bomen die eruit zagen als kreupelhout. Je dacht, hier kan nooit iets aan groeien. En dan zag je zo rond 1 september, de eerste week van september, dan kwam daar van die groene puntjes uit. En dan wist je, de lente komt eraan. Dan zag je voor het eerst een waas van groen over de bomen. Ik was daar in een dorp, dat werd genoemd het Eikendorp vanwege de vele eikenbomen. En dan zag je voor het eerst dat groene waas komen. Dat is een heel gelukkigmakend ogenblik wat de tropenbewoners niet kennen. Dat ogenblik de lente komt. Ik ben geen winterkind zoals mijn vrouw, ik ben een zomerkind. Wij wisselen onze vreugdes dus af. Zij gaat nu haar vreugde tegemoet en ik mijn droefheid en straks is het weer omgekeerd. De lente. Als de bomen gaan uitlopen, zegt de Heer Jezus, dan wordt het lente, of het woord lente staat er niet, daar staat, dan weet je, de zomer komt eraan. Nou is dit een heel algemene gelijkenis. Ik bedoel, je kunt vergelijkenderwijs zeggen, zoals je aan de tekenen kunt zien dat de zomer eraan komt, zo kun je ook aan de tekenen der tijden zien dat de komst van de Zoon des Mensen en de komst van het Koninkrijk eraan komen. Maar je zou het misschien ook best wat meer mogen toespitsen. In het Oude Testament wordt Israël met een wijnstok vergeleken, soms ook speciaal Jeruzalem, met een wijnstok of met een olijfboom en ook met een vijgenboom. En ik zou daar toch iets concreter willen toepassen. En Israël vergelijken met de vijgenboom. En in een parallelle evangelie staat ook niet alleen de vijgenboom, maar alle bomen. Ik meen in Lucas 21. Je kunt je voorstellen, nadat eeuwenlang, vanaf de reformatie, vanaf eigenlijk al 16e, maar vooral de 17e eeuw, godvruchtige predikanten die de Bijbel geloofden, zeiden, Israël zal terugkeren naar het land. En ze zullen daar dat land weer in bezit nemen, of in bezit ontvangen van de Heere God. Dat mensen dachten, dat is toch onvoorstelbaar, dat bestaat niet. Dat was de tijd van het Turkse Rijk, het Osmaanse Rijk. En er was geen kijk op dat daar een zelfstandige Joodse staat zou kunnen ontstaan. Maar aan het eind van de 19e eeuw kwamen de eerste groene puntjes aan die zwarte, dorre bomen. Met de opkomst van wat we nu noemen het Zionisme. Theodor Herzl met zijn boek Der Judenstaat. Hij was helemaal niet zo vroom eigenlijk. Aanvankelijk dacht hij erover om in Zuid-Amerika een plaats voor het Joodse volk te vinden. Of ergens diep weg in het grote Russische Rijk. En toen kwam hij op een lumineus idee. Waarom niet Palestina? Ja, je moet er maar op komen. Palestina. Nou, dat leek natuurlijk volstrekt ondenkbaar. Maar hij deed een profetie op dat congres van de Zionist, ik geloof in Basel, waar hij zei over 5 jaar en uiterlijk over 50 jaar, dan zullen wij een eigen staat hebben. Ook hij zei dat terwijl die Turken daar nog regeerden. En wat moet het gevoel geweest zijn van mensen die leefden bij de vervulling van de profetieën, toen daar in de Eerste Wereldoorlog dat Turkse Rijk definitief ten val kwam. Het was begonnen in 1517 en het eindigde in 1917. Precies 400 jaar. En toen daar de Engelsen in de Eerste Wereldoorlog de macht overnamen. De generaal Allenby, de Britse generaal, die niet op zijn paard de stad wilde binnenrijden, maar zei: Jezus is hier op een ezelin of te voet binnengereden. En hij stapte ook af van zijn paard en ging daar naar binnen. Grote verantwoordelijkheid voor de Britten, die dat land tot 1948 onder hun machtsgebied konden rekenen. En de Fransen hadden hun eigen gebieden, wat later Libanon was. En dat heeft zo geduurd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Toen eindelijk in november 1947 het besluit kwam in de Verenigde Naties, ook toen hebben heel wat christenen met hun oor bij het radiotoestel gezeten, televisie had nog nooit iemand van gehoord, om te horen hoe die stemming verliep. In de roman Exodus van Leon Uris wordt dat prachtig beschreven. En het was eigenlijk mede dankzij de Tweede Wereldoorlog en dankzij de verschrikkelijke Holocaust dat een meerderheid van de Verenigde Naties ervoor stemde, niet voor een Joodse staat, maar voor een verdelingsplan waarbij de Israëlieten en de Israëli's en de Palestijnen elk hun eigen deel zouden krijgen. Dat is zo even wat anders dan. Ze stemden niet voor een Joodse staat, maar voor een verdelingsplan. De Palestijnen hebben dat niet aangegrepen, die gelegenheid. Ten eerste omdat ze dachten dat het maar tijdelijk was. Flauwekul, zo weer voorbij. Of ze dachten, wij zullen de Joden er wel uitgooien. Want ze wilden eigenlijk niet een deel van dat gebied. Ze wilden alles hebben. Dan moet je eigenlijk nog niet eens denken aan de Palestijnen. Palestijnen bestonden eigenlijk nog helemaal niet. Het waren Jordaniërs. Eigenlijk was het onder Brits gezag. Jordanië zelfs was er nog niet eens. Ze waren onder de Britten. Maar er werd een Jordanië gesticht. En dat deel dat aan de Palestijnen was toegewezen, dat werd Jordaans bezit. Als de Palestijnen zeggen, dit land is van ons afgenomen, ja. Maar er is nooit zoiets als een Palestijns land of een Palestijnse staat geweest. Het was Jordaans bezit. Toen de Israëli's in 1967 Jeruzalem veroverden, veroverden ze dat niet op de Palestijnen. Dat begrip is pas later opgekomen dankzij Yasser Arafat en zijn PLO, zijn Palestijnse bevrijdingsorganisatie. Nee, Israël veroverde dat op de Jordaniërs. De Mandelbaumpoort bij Jeruzalem was de scheidslijn tussen wat al Israëlisch gebied was en wat Jordaans gebied was. Nee, de Palestijnen dachten dat ze dat allemaal zo zouden krijgen met behulp van hun vele Arabische vrienden. Maar de Joden hebben op dat gedeelte dat hun was toegewezen onmiddellijk de Joodse staat gesticht in mei 1948. Dankzij de steun van de meerderheid van de Verenigde Naties. Vandaag in de dag zou dat ondenkbaar zijn, dat een meerderheid van de Verenigde Naties de Joden daar hun eigen staat zou gunnen. Er is wel heel veel veranderd. En je kunt rustig zeggen dat God daar de hand in heeft gehad. Maar ook menselijk gesproken, het was ook een consequentie van die verschrikkelijke Holocaust, waardoor zelfs de hardste harten de Joden hun eigen land gunden. Het waren allemaal uit die dorre houten, die groene blaadjes die tevoorschijn kwamen. De zomer, zou ik zeggen, is het Messiaanse Rijk. Ik ga er nou iets meer in leggen dan er eigenlijk in zit, maar ik leg het zo eventjes heel letterlijk uit. De zomer is het Messiaanse Rijk, dat is nog niet gekomen. Dat breekt pas aan met de komst van de Messias. Die groene blaadjes geven de lente aan. En die lente duurt al vanaf 1948, als je het zo zeggen mag. In ieder geval vanaf de opkomst van de Joodse staat. Het is nog steeds lente. Sinds kort hebben we het ook over de Arabische lente, die in veel opzichten meer op een soort herfst lijkt, maar dat is nog even een ander verhaal. Maar daarmee zeggen we wel wat anders. Lucas zegt, de vijgenboom en de andere bomen. Wist u dat Gaza een van de 5 steden van de Filistijnen was? Sommige van die steden van de Filistijnen zijn nu Israëlisch gebied. Ashdod, Ashkelon, Dat waren twee van de twee andere van die Filistijnse steden. En dat zijn nu Israëlische steden. Die liggen er ook vlakbij. Maar Gaza, dat omvat ook nog wel meer Palestijns gebied. Dat is eigenlijk heel frappant als je dat op de kaart ziet. Het oude Filistea. En als je denkt, we waren daar vorig jaar met een grote groep. Als je door Jordanië rijdt. Ik had niet gerealiseerd dat het zo precies klopt. Dan rij je, als je van zuid naar noord rijdt, zoals wij dat deden, dan rij je door Edom, en je rijdt door Moab en je rijdt door Ammon, waar de hoofdstad nu ligt, Amman. En heel veel van die oude plaatsen in de Bijbel terugvindt, in de Edom en in Moab en in Ammon, die vind je daar allemaal nog terug. Iets verbasterde namen. En zo is het natuurlijk met Egypte als zelfstandige macht in de eindtijd. Zo is het met Syrië. Zo is het met Jordanië. Al die bomen van vroeger, die lopen weer uit. Je zou het zo kunnen zeggen. Om de eindtijd te laten aanbreken, moeten al die oude spelers uit het oude profetische woord weer ten tonele verschijnen. Je krijgt het gevoel alsof de stukken op het bord worden gezet. Wat we nu meemaken, ook nu weer tussen Israëli's en Palestijnen, dat zijn in de Gazastrook, dat zijn rimpelingen. Dat is als het ware voor de voetbalwedstrijd als alvast een rondje spelen op het veld, maar dat weet je, dat is nog niet serieus. In die zin zijn het nog niet de gebeurtenissen van de eindtijd. Het is allemaal aanloop, maar je ziet al die bomen uitspruiten. Ze zijn er allemaal weer. En nogmaals, 100 jaar geleden, of laten we zeggen 150 jaar geleden, zou je dat niet hebben kunnen voorstellen. Al die zelfstandige landen uit het profetisch woord, gedeeltelijk zelfs met dezelfde namen, als je denkt aan Egypte, als je denkt aan Filistijnen, trouwens tussen twee haakjes, je weet natuurlijk wel, Filistijnen en Palestijnen is oorspronkelijk exact hetzelfde woord. Via het Latijn is dat wat verbasterd, maar Filistea is gewoon een ander woord voor Palestina. En al die oude spelers, die zijn er weer. Het wachten is nog op het fluitsignaal van de scheidsrechter voordat de wedstrijd kan beginnen. Het is allemaal nog lente. En u weet, het kan soms nog behoorlijke nachtvorst geven. Er kan nog heel wat gebeuren voordat echt de zomerse warmte in het land doorbreekt. En dat beleven wij ook. Maar het punt wat de Heer Jezus wil maken is, als die bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. En zoals in Lucas staat, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Het is niet alleen maar een kwestie van let op de tekenen van de eindtijd, alsof je de een soort schema voor je hebt van allerlei politieke gebeurtenissen die in die eindtijd in vervulling moeten gaan, en je kruist ze aan wat vervuld is. Nee, zo technisch, verstandelijk gaat dat niet. De Heer Jezus spreekt tot discipelen van het koninkrijk. Dat waren die discipelen van toen en dat zijn wij vandaag aan de dag nog steeds. Wij zijn ook schriftgeleerden in het koninkrijk der hemelen, zegt Matteüs 13... Maar we zijn discipelen, volgelingen van Jezus, en als zodanig gaat het niet alleen maar om technisch, verstandelijk na te gaan hoe ver we in die eindtijd gevorderd zijn, maar gaat het er bovenal om dat die dingen ons wat zeggen, dat ze ons wat doen. Dat we ons realiseren dat onze verlossing nabij is. Even over dat woord verlossing. Verlossing is niet alleen maar dat je verlost wordt van je zonde. Dan zou je kunnen zeggen, wij zijn behouden. En dat zegt de schrift ook, Efeze 2, door genade zijt gij behouden. Maar behoudenis in het Nieuwe Testament, oftewel verlossing, is heel vaak iets dat in de toekomstige tijd staat. Er is een behoudenis die we al ontvangen hebben. Petrus spreekt van de behoudenis van onze zielen. Maar Paulus spreekt in Filippenzen 3 over de behoudenis van het lichaam, en dat is toekomstig. Als je tot geloof komt, dan verandert je lichaam nog niet. Dat komt straks. Bij de komst van de Heer Jezus zal ons lichaam veranderd worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. En ook in het algemeen, behoudenis betekent dat je van alle omstandigheden van deze wereld verlost bent. En dat is niet simpelweg als je sterft, dat dan alle moeite van het lichaam voorbij zijn. Dat is niet zozeer de gedachte in de Bijbel. Het is heel frappant hoe in onze westerse cultuur dat geleidelijk zo gekomen is. Je kunt het spoor in de geschiedenis aanwijzen. Ik bedoel dit, dat wij de gedachte hebben gekregen waar het om gaat is dat je uiteindelijk in de hemel komt. En dat je dus, en dan, dat is heerlijk, want dan zullen we niet alleen bij Jezus zijn, dat is het positieve, maar ook negatief. Dan zullen we verlost zijn van alle moeite van het lichaam. Daar gaat het om. John Bunyan heeft zijn best gedaan, nietwaar? Uiteindelijk komt Christian dan bij de doodsrivier en die moet hij oversteken. En daar, aan de andere kant is het nieuwe Jeruzalem en daar gaat het allemaal om, dat we daar aankomen. Nou, als je sterft, kom je helemaal niet in het nieuwe Jeruzalem. John Bunyan, je zit er helemaal naast. Nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid van het lam tijdens het Messiaanse Rijk, maakt Openbaring 21 duidelijk. In het Nieuwe Testament wordt ons nooit voorgespiegeld dat we moeten uitkijken naar de hemel, alsof het daarom gaat. Wij moeten uitkijken naar het Koninkrijk Gods. Het woord verwachten, en dat speelt in dit gedeelte een belangrijke rol, dat gaat altijd over de komst van de koning en over de komst van zijn rijk. Daarop wachten wij. En niet op het naar de hemel gaan. De hemel is voor degenen die de pech hebben om te sterven voordat de koning komt. Die gaan naar het paradijs. En dat is fantastisch. En in sommige opzichten beter dan nu. Sommige opzichten ook niet. Want daar ben je zonder lichaam en hier ben je met lichaam. Al is het dan een krakkemikkig lichaam. Het is toch altijd nog een lichaam. En daar ben je niks. Heb je niks. Daar ben je incompleet. Dus wat doen de mensen in het paradijs? Precies. Die wachten ook. Want die hebben ook het doel niet bereikt. Maar let maar op, het is zo diep in ons hele westerse denken. Of je nou katholiek of protestant bent, gereformeerd of evangelisch, het is allemaal, lijkt het traditioneel, nou begint het licht door te dringen, alsof het erom gaat dat we sterven, dat je gelukzalig kunt sterven. Dat is het hele doel. Gelukzalig leren sterven. Vroeger had je de ziekentroost in oude Bijbeluitgaven, die vind je plakken, dat is niet meer gelukkig. Je zou zeggen, nou fijn hè, troost voor de zieken. De eerste grote troost voor de zieken is dat ze kunnen genezen door de wonderbare kracht van de Heer. Nee, daar ging dat boekje niet over. Dat traktaat, dat document, dat gaat erover dat je troost is dat je ziek bent. Dat is naar, je zult waarschijnlijk wel sterven, maar daar moet je niet over inzitten, want dan ga je naar de hemel. Als je tenminste bekeerd bent, en daar gaat dat hele stuk over. Dat gewoon met droge ogen, je bent ziek, je zult waarschijnlijk sterven. Nou, als je nou maar bekeerd bent, ga je naar de hemel. Nou, dat is een soort visie op de toekomst die zo vreemd is aan het Nieuwe Testament. Als je dat eenmaal gaat zien, sta je er verbaasd over. In het Nieuwe Testament gaat het altijd over het komende koninkrijk. Onze verlossing is niet dat we bevrijd zijn van de moeite van het lichaam en dat we dan in de hemel zijn. Dat is op zichzelf wel waar. Als we sterven voordat de koning komt, dan zijn we bevrijd van de moeite van het lichaam en zullen we in het paradijs zijn. En met Christus zijn is verreweg het beste. Maar daar gaat het ook niet per se over de hemel na het sterven. Dat is een heel algemene uitspraak van Paulus. Met Christus zijn is verreweg het beste. Maar Paulus zegt ook, als de Heer Jezus komt, dan zullen we altijd met de Heer zijn. Dat is zijn gedachte. Met Christus zijn, dat ziet hij in de eerste plaats verbonden met de komst van de Heer Jezus. Onze verlossing is een verlossing van alle aardse omstandigheden van nu. En een ingaan in het vrederijk waar alles vrede, gerechtigheid, vreugde zal zijn. Waar alle goddeloosheid een einde wordt gemaakt. Waar we want alle mensen die nu al naar dat koninkrijk verlangen, naar de vrede en de blijdschap en de gerechtigheid van dat rijk, die hebben het er moeilijk mee. Dat zie je in de zaligsprekingen zo mooi, Matthäus 5. Zalig degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Niet die hongeren en dorsten naar de hemel, om daardoor van de narigheid op aarde af te komen. Nee, onze verwachting is nooit dat als wij nou maar naar de hemel gaan, dan zijn wij tenminste van alle narigheid af. Nee. Honger en dorsten naar de gerechtigheid is het verlangen naar een wereld die vol zal zijn van de gerechtigheid en de vrede van God. En dat is een wereld die aanbreekt als de Messias komt. We hebben er iets heel egocentrisch van gemaakt, alsof het gaat om mijn persoonlijke verlossing. De Heer Jezus zegt, je verlossing is nabij. Dat betekent de koning komt En als de koning komt, dan komt het allemaal goed met deze ellendige wereld. Vers 34 heeft nogal vaak problemen opgeleverd. Ik weet niet, de bejaarden onder ons die herinneren zich nog het boekje van Hal Lindsey. The Great Late Planet Earth, de planeet die aarde heette. Daarin gebruikte Hal Lindsey dit als argument om te zeggen dat de Heer Jezus vermoedelijk in 1988 zou terugkeren. Want hij zei, een generatie, daar gaat het hier over, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. En daar staat in het Engels generation, en een generatie duurt ongeveer 40 jaar. En de vijgenboom ging uitlopen in 1948, dus 40 jaar later is 1988. Hij was niet de enige die dat zei, er was een Amerikaan. Die schreef een boekje dat luidde, vertaald, 88 redenen waarom Jezus in 1988 zal terugkeren. En ik weet, zelfs mensen in eigen kring waren daar zeer van onder de indruk. Ik geloof dat het november 1988 was. Precies 24 jaar geleden. En toen dat niet doorging, toen heeft hij nog even snel nagerekend en hij kwam even later met een boekje, 89 redenen waarom Jezus zal terugkeren in 89. Het is echt waar. En we waren allemaal erg nieuwsgierig als het nou niet doorging, of er nou een boekje zou komen. 90 redenen, maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Maar heel veel mensen hebben dit vers bovendien voor wat anders gebruikt. Die zeiden toen de Heer Jezus dit zei. Zei hij daarmee dus, over 40 jaar dan zal het allemaal in vervulling zijn gegaan. Nou is dat wel boeiend, want als je nou bedenkt dat de Heer Jezus waarschijnlijk stierf in het jaar 30. Sommigen zeggen het jaar 33, maar ik geloof dat de berekeningen eerder naar het jaar 30 wijzen. Want dat is, vind ik, frappant ook, dat is precies 40 jaar tot aan de val van Jeruzalem en de tempel door de Romeinen. Dus mensen hebben dat als een aanwijzing gebruikt. 40 jaar, dan zou het allemaal afgelopen zijn. En nog weer andere mensen hebben dit gebruikt als een aanleiding om te zeggen, zie je wel, Jezus verwachtte helemaal niet dat hij lang zou wegblijven. Hij verwachtte dat hij heel spoedig zou terugkeren en hij heeft zich gewoon vergist. Albert Schweitzer, die we om vele dingen eren, maar niet om zijn orthodoxie, schreef een boek in het begin van de 20e eeuw, waarin hij zei, we moeten niet proberen al die verzen net zo lang te draaien en te wenden, totdat ze toch weer allemaal kloppend gemaakt worden. We moeten gewoon zeggen, Jezus verwachtte heel eerlijk en oprecht dat hij zeer binnenkort zou terugkeren, en we moeten gewoon vaststellen dat hij zich heeft vergist. Nou, ik geloof dat Albert Schweitzer zich heeft vergist. Dit geslacht is helemaal niet per se een generatie. Een generatie van 40 jaar. Het woord dat hier gebruikt wordt is hetzelfde woord, of een zeer verwant woord, dat je bijvoorbeeld vindt in Marcus 9, waar de Heer Jezus zegt over de demonen die in die maanzieke knaap zaten, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. En dat betekent zoveel als deze soort, dit soort demonen. En als je het zo leest, dan zegt de Heer Jezus, zie je dit soort mensen, waar wij vandaag mee te maken hebben, die zul je bij je houden. Het is niet zo dat ze over 100 jaar verdwenen zullen zijn, ze zullen er altijd zijn, totdat de Zoon des Mensen komt. Want we zullen ook zien in deze hoofdstukken dat het helemaal niet waar is dat de Heer Jezus verwachtte dat hij spoedig zou komen. In de volgende twee gelijkenissen wordt beide keren aangegeven, mijn Heer vertoeft te komen. In hedendaags Nederlands, mijn Heer blijft uit. Het duurt langer dan de discipelen hadden gedacht. De Heer Jezus bereidt zijn volgelingen erop voor dat het allemaal wel eens veel langer zou kunnen duren dan ze dachten. En helemaal niet dat hij heel binnenkort, binnen één generatie, zou terugkeren. Dat is niet de gedachte. Dit soort mensen zullen we altijd bij ons hebben. Dat is ook waar we verlost van willen worden. Maar niet alleen voor onszelf. We willen graag dat de wereld verlost wordt van de goddelozen. Die het zo vaak ook voor het zeggen hebben in deze wereld. Niet alleen maar in de politiek, maar denk maar aan de hele economische wereld. In de samenleving in het algemeen. De goddelozen hebben het hoogste woord. En ze blijven totdat Jezus zal terugkeren. De hemel en de aarde zelfs zullen op een dag voorbij gaan. Dat vind je mooi beschreven in 2 Petrus 3. Je vindt het ook later aan het eind van het boek Openbaring beschreven. Hemel en aarde gaan voorbij, maar één ding gaat nooit voorbij. Petrus citeert dat ook. Het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En de Heer Jezus zegt dat ook. Hij stelt zijn eigen woorden op één lijn met het woord van God, zoals de profeten daarover spraken. Het is een geweldige aanmatiging, hè? Als je zegt, mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dat wil zeggen, mijn woorden behouden hun kracht tot in eeuwigheid. Iemand die zo spreekt is of iemand die zichzelf reusachtig bedriegt, of het is iemand die probeert ons allemaal te bedriegen, of het is gewoon waar. Zijn woorden blijven houden stand tot in eeuwigheid. Nog langer. Zijn woorden zullen nog langer stand houden dan deze hemel en aarde. Die ooit zullen plaatsmaken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, het volgende vers geeft alweer moeilijkheden. Ik kan me voorstellen, Paul, dat je blij was dat jij die verzen niet hoefde uit te leggen. Hoewel ik denk dat je er ook best wat aardigs van gemaakt had. Maar van die dag en dat uur weet niemand, ook de engelen van de hemel niet. En dan staan er vier woordjes die misschien in uw vertaling niet staan. Want het is ook niet zeker of ze hier wel thuis horen. Die woorden ook de zoon niet. Behalve de vader alleen. Maar in elk geval weten we ze dat ze wel in Marcus 13 thuis horen. Daar is het onbetwist. Ook de zoon weet niet van die dag en van dat uur, alleen de vader. Dus laten we die woorden er toch maar bij betrekken. Als het niet zeker is dat ze hier thuis horen, dan horen ze toch in elk geval in Marcus 13 thuis. Zodat de Heer Jezus in elk geval die woorden gebruikt heeft. En je kunt je voorstellen, ik heb die vraag menigmaal gehad. Hoe is dat nou denkbaar, dat de zoon iets niet zou weten wat de vader wel weet? Dat is de eerste merkwaardige. Tweede merkwaardige, laat ik dat maar eerst noemen, anders zou ik het nog vergeten. Dat is dat dit vers totaal geen ontmoediging is gebleken voor iedereen die steeds weer probeerde de wederkomst van Christus uit te rekenen. 1988 zei ik straks al, en 89. En elke keer zijn er weer mensen die zich daar niet aan konden onttrekken. Daar gaat ook zo'n fascinatie van uit. Ik heb ooit een roman geschreven waarin ik op drie verschillende manieren heb uitgerekend dat de Heer Jezus zou terugkeren in het laatste deel van 2002. Ik geloofde er zelf geen moer van, maar ik vond het toch erg vindingrijk om te bewijzen dat je alles kunt bewijzen, dat ik in dat boek had aangetoond dat het in 2002 zou zijn op drie verschillende manieren. En ik ben daar zelfs door uitgenodigd bij Andries Knevel in het programma Het Elfde Uur. En die dacht ook dat ik dat werkelijk zelf dacht. Dat is het leuke van een roman. Daar kun je alles vertellen wat je wil. Maar dat is de fascinatie van die berekeningen. Dat mensen werkelijk denken dat ik dat meende. En misschien zelfs wel gingen geloven. En ik heb ook zeker gemaakt dat dat boek verscheen voordat het eind 2002 was. Om te kijken hoeveel paniek en verwarring ik met dat boek kon zaaien. Terwijl uit het boek zelf al blijkt dat het helemaal niet doorging in 2002 aan het einde. Want ik heb het gepland in 2004. Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Het verscheen in 2002, maar ik deed alsof het in 2000... Nou, toen maar lak, maar niet. Maar in elk geval, berekeningen zijn fascinerend. En er zijn altijd weer een hoop mensen die erin tuinen. Altijd weer mensen die hun goederen, hun huis verkopen en bij elkaar gaan zitten wachten tot het grote moment is aangebroken. Ik heb altijd daarmee te doen ook. Het is zoiets, er zit zoiets triests in. Vooral als mensen zich achter zo'n misleider laten meesleuren en zich gek laten maken. En als het dan niet uitkomt, dan komen er weer processen tegen die leider die ineens met de noorderzon vertrokken is. Of een smoesje weet. Het is verschrikkelijk. En hier staat zo duidelijk dat niemand het kan vaststellen. Niemand weet van die dag of de uur. Nou heb je van die slimmerikken die zeggen, ja, maar wij berekenen ook niet dag en uur. Wij berekenen alleen maar het jaar. Ja, ja. Maar naar de geest van dit woord zijn ze verkeerd. Niemand kan het berekenen. Maar hoe kan nou de Heer Jezus, de Zoon van God, en zo staat het hier ook, de Zoon, zeggen dat hij het ook niet weet? Hoe kan nou Christus, als hij de alwetende God is, zeggen dat hij iets niet weet? Ja, maar dat komt ook weer gedeeltelijk omdat wij bij dat woord alwetend een vreemde voorstelling hebben. Meermalen in het Oude Testament zegt dat God onderzoek gaat doen om te weten te komen of. Dat is wel heel merkwaardig. Hoe kan de alwetende God iets gaan onderzoeken om te weten te komen? Ik heb jullie 40 jaar beproefd in de woestijn, zegt hij Deuteronomium 8, om te weten te komen wat in jullie hart is. Nou, je zou zeggen, dat weet de alwetende God toch wel? Of ik ben uit de hemel neergedaald om te weten hoe het is met de goddeloosheid van Sodom en Gomorra. Dus dat is al punt 1. Maar punt 2, we moeten nooit vergeten, de Heer Jezus is God en mens in één persoon. Er zijn dus dingen die hij als mens kan zeggen, die hij in de handen van de Vader geeft, terwijl hij als God alwetend is. Dan neem een simpel voorbeeld. Toen hij een pasgeboren baby was, zoals wij het in het oude kerstlied zingen, heilig kind, hulpeloos kind, was hij tegelijkertijd de Zoon van God, God de Zoon die alle dingen droeg door het woord van zijn kracht, zoals Hebreeën 1 zegt. Tegelijkertijd. Daar staat je verstand bij stil. Dat kunnen we ook niet op een rijtje krijgen. Daarom heeft de kerk er ook zo lang over gedaan, voordat ze zich daarover definitief durfde uitspreken. En dat is ook pas in 431 gebeurd. 400 jaar na de gebeurtenis heeft de kerk een formule bedacht. Waarachtig God, waarachtig mens, waarmee wij nog steeds aardig kunnen leven. Het is een menselijke manier. Twee naturen, één God, één persoon. Eén persoon, twee naturen. Men had alles al uitgeprobeerd, twee naturen, twee personen. Eén natuur, één persoon. Heeft ook allemaal kerken opgeleverd die nog steeds bestaan. Noemen we de monofysieten, die leren dat Jezus maar één natuur had. Maar daar in Chalcedon in 431 heeft de kerk gezegd, nee, twee naturen, één persoon. Het blijft mensenwerk, maar we zijn er nog steeds heel tevreden mee. Maar hebben we nou daarmee het mysterie onder de knie? Nee. Hoe kan Jezus God zijn en op het kruis zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die vragen blijven. Dat hangt samen met het mysterie van zijn persoon dat we nooit in de grip krijgen. En weet u wat nou zo boeiend is? De Heilige Geest wil niet dat we die twee uit elkaar gaan spelen. Dat we die twee naturen zo gaan scheiden. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld ervan. Kun je nou zeggen dat Maria de moeder van God is? Ja, zeiden de katholieken. Luther had er ook geen moeite mee. Maar latere protestanten die zeiden, ja, dat kun je toch niet zeggen. Hoe kan een vrouw nou de moeder van God zijn? Je moet zeggen, Jezus is de moeder van die mens die tegelijkertijd God was. Ja, zei de ander, dat is toch volgens mij precies hetzelfde. Het is heel frappant, die worsteling om het goed te formuleren, die blijft bestaan. En wat ik nou zo bijzonder vind, dat is dat de Bijbel soms een goddelijke naam voor Jezus gebruikt als het om een hele menselijke kant van hem gaat. En omgekeerd ook. Een hele menselijke naam voor hem gebruikt, terwijl het om zijn goddelijke kant gaat. Het mooiste voorbeeld vind ik in Johannes 3, vers 13. Al moet ik toegeven dat ook dat niet in alle handschriften staat. De modernere laat het weg, maar de Statenvertaling heeft dat wel. Daar zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, de Zoon des mensen die in de hemel is. Dus op het moment dat hij met Nicodemus sprak, was hij in de hemel. Maar hij gebruikt een heel menselijke naam, de Zoon des mensen. Hij zegt dus, ik ben de Zoon des mensen, maar tegelijkertijd terwijl ik met jou praat, ben ik in de hemel. Dat is wonderlijk. En hier precies het omgekeerde. Hij gebruikt hier een goddelijke naam, de Zoon van de Vader. Maar hij heeft het over een heel menselijke kant van de Heer Jezus. Er zijn dingen die in de handen van de Vader liggen, die ook de Zoon niet weet. Zoals hij in Handelingen 1 zegt tegen de discipel, als die vragen, gaat u nu het koninkrijk voor Israël herstellen? Dan zegt hij, de tijden, de gelegenheden, daar ga ik niet over, die liggen in de handen van de Vader. Dat zal de Vader uitmaken wanneer het koninkrijk voor Israël hersteld wordt. En dat zou toen nog zeker 2000 jaar duren. Wat heerlijk dat de Heer Jezus dat toen niet gezegd heeft. Dat is wel erg ontmoedigend. Maar het is wel zo. En zo is het hier ook. Er zijn dingen die liggen in de handen van de Vader. Die zelfs de Zoon niet weet. Hij weet niet van het dag en het uur dat hij zal komen. Maar hij weet wel hoe de omstandigheden zullen zijn. Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij waren in de dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging en zij het niet merkten totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Er is met de wederkomst iets merkwaardigs. Daar hebt u misschien ook wel eens over nagedacht. Als de Heer Jezus vandaag zou terugkomen, dan stopt de wereldgeschiedenis in alle punten. We zullen nooit weten of het kabinet Rutte een succes is geweest, het tweede kabinet. We zullen nooit weten wie de volgende president van Amerika zou worden. Ineens is het op al die punten afgelopen. We zullen niet weten hoe het afgelopen zou zijn met dat conflict rond de Gaza-strook. Ineens, dat kun je haast niet voorstellen. En dat kunnen ook veel mensen zich niet voorstellen. De goddelozen die zeggen, nou, dat is natuurlijk onzin, dat kan helemaal niet. Dat vind je 2 Petrus 3. Petrus heeft het daar over de spotters die zeggen, waar blijft die komst van Christus? Want het gaat elke dag gaat de zon op en de zon gaat onder en elke dag gaan de mensen naar hun werk en het gaat gewoon door. Elke dag zijn er bruiloften en zijn er begrafenissen. Daar zit een cadans, een loop in de geschiedenis die door niets of niemand kan worden onderbroken. Het is gewoon onvoorstelbaar dat ineens die loop zal worden stilgezet. En dan zegt Petrus, het is toch merkwaardig dat die mensen zo redeneren. Want dat is nou precies wat er gebeurde met de zondvloed. Ze zagen wel die gekke Noach die bezig was daar een grote schuit midden op het land te timmeren. Maar God had gezegd, zijn dagen, de dagen van de mens zullen 120 jaar zijn. Dat is niet de leeftijd van de mens. Dat betekent, zoveel respijt kregen ze nog. Dat is een lange prediking hoor. Jona hoefde maar 40 dagen te prediken. Maar Noach, als ik de tekst goed lees, 120 jaar. Dus ik kan je voorstellen dat de mensen denken, ach die Noach, hij preekt nog al zo lang. Hij wordt genoemd in 2 Petrus 2 de prediker der gerechtigheid, of in Judas, de prediker der gerechtigheid. Hij zei, op een dag komt het oordeel. Maar 's morgens ging de zon weer vrolijk op en 's avonds ging hij weer vrolijk onder. En de mensen gingen aan het werk en die gingen op het land en die trouwden en kregen kinderen en die trouwden ook weer, dan kregen kinderen. En je kon je gewoon niet voorstellen dat die loop van de geschiedenis zomaar ineens wordt stilgezet. En dan zegt Petrus, waar die mensen niet aan denken, is dat dat nou precies is wat er gebeurde. Want op een dag stapte Noach met zijn gezin in de ark en 7 dagen later barstte het noodweer los. En de Heer Jezus gebruikt hier hetzelfde argument. In de dagen van Noach kon je dat ook niet voorstellen. En toch gebeurde het. De zondvloed kwam. En dat is natuurlijk hier vooral gezien vanuit het standpunt van het oordeel. En dat hebben we ook wel eerder gezien hier. Als de zoon des mensen komt, is het ook de dag des oordeels. Dies irae, dies illa. En dat is wat de oude Romeinen, dat vroege lied uit de middeleeuwen zegt, die dag van de wraken, die dag wanneer de wereld oplost in as, prachtige tekst. En dat is de dag van de wraak, dat is zoals met de zon, de dag die over de aarde ging en die mensheid van toen, voor zover ze niet in de ark waren, daar een einde aan maakt. En zo zal het dan ook zijn. Het is vooral ook een dag van oordeel. Het is voor de volgelingen van Jezus een dag waarop ze hun hoofden moeten opheffen en zich moeten verblijden, want hun verlossing is nabij. Maar het is voor de goddelozen zoals op de dag van Noach. Noach werd ook verlost met zijn gezin in de ark. Maar de anderen die kwamen om door het oordeel. En zo zal het zijn. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Ook voor die volgende verse is het goed om te bedenken dat dat hier vanuit het gezichtspunt van het oordeel vooral wordt gezien. Want dan snap je ook dat volgende vers. Dan zullen er 2 op het veld zijn. 1 wordt meegenomen en 1 achtergelaten. 2 vrouwen zullen met de molensteen malen. 1 wordt meegenomen en 1 achtergelaten. Nou, voor meenemen staat misschien vast er iets anders in uw vertaling. Ik herinner me ooit, nou, dat is al tientallen jaren geleden, een bekende predikant in Nederland die een boek schreef waarin hij, ik weet niet eens wat het boek was, maar het ging over de toekomstige dingen, daar had hij zich veel mee bezig gehouden. En hij zei, de mensen die geloven dat de opname van de gemeente plaatsvindt voor de grote verdrukking, die hebben het mis. Kijk maar naar dit vers. Nou gaat het er niet om wanneer die opname van de grote gemeente plaatsvindt, de opname van de gemeente. Voor of na de grote verdrukking, maar in elk geval heeft het met dit vers niks te maken. Daar staat niet opgenomen zoals hij dat wou lezen. Er staat hier meegenomen of weggenomen. Heel veel mensen lezen het alsof degene die meegenomen wordt, dat de rechtvaardigen zijn. Die opgenomen worden in de hemel. Het is een beetje net als met Henoch. Henoch werd niet opgenomen, daar staat hij werd weggenomen. Dat is wel een verschilletje. Alleen van Elia staat in het Oude Testament dat hij werd opgenomen. Van Henoch staat alleen maar God nam hem weg. Niet nam hem op. Nou goed, dat is maar even een zijpaadje. Maar hier staat ook weggenomen of meegenomen. Helemaal niks opgenomen. En degene die weggenomen worden, die worden niet naar de hemel gebracht. Ik denk eerlijk gezegd, met een heleboel andere uitleggers, dat het precies omgekeerd is. Degene die weggenomen worden, die worden weggenomen door het oordeel. En degene die achtergelaten worden, dat zijn degenen die hier op aarde achterblijven en die het Messiaanse Rijk mogen binnengaan. Maar goed, het punt dat hier Jezus maakt is natuurlijk dat mensen die elkaar goed zullen kennen, die bij elkaar horen, in één bed slapen of samen aan één molensteen draaien of die samen op het veld werken. Dat die scheidslijn tussen goddelozen en rechtvaardigen die alleen God goed kan maken, denk erom, dat die scheidslijn dwars door mensen heen gaat die zo met elkaar verbonden zijn en elkaar zo goed kennen. De een wordt weggenomen, als ik het goed zie, door het oordeel. Anderen mogen op aarde blijven en krijgen deel aan het vrederijk. Het is net als later, als ik even vooruit mag lopen naar Matteüs 25, bij de schapen en de bokken. Die schapen blijven op aarde achter, want die gaan het koninkrijk binnen. Niet die gaan de hemel binnen. Die gaan het koninkrijk binnen en de bokken worden weggenomen, die worden in het eeuwig vuur geworpen. Het is hier dezelfde voorstelling. De een weggerukt door het oordeel, de ander achtergelaten. Die mag binnengaan in het vrederijk. Waakt dan, waakt dan. Dat is alleen al een boeiend thema in het Nieuwe Testament om dat waken te onderzoeken. Paulus schrijft aan 1 Thessalonicenzen 5, die slapen des nachts en die dronken zijn des nachts dronken. Het is nu de nacht over de wereld, zegt hij ook in Romeinen 13. Hij zegt daar weliswaar, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij, maar het is nacht. En de dag komt pas als de zon der gerechtigheid opgaat, Malachi 4. Dan breekt het vrederijk aan. En de nacht is nu nog steeds aan de gang. Je kunt dan hier aan het, en daar aan het, in het oosten al een klein streepje licht misschien zien, maar het is nog steeds nacht. En nu zijn er mensen die horen bij die nacht. Die voelen zich er fijn, dat zijn de mensen die slapen. Dan zou je zeggen, dat is toch heel normaal als je 's nachts slaapt. Ja, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 5, maar dat geldt niet voor de gelovigen. Wij zijn namelijk zonen van de dag. Die nacht is voor ons een vreemd element. Daar horen wij niet thuis. Wij zijn kinderen des lichts, zegt hij in Efeze 5. Met andere woorden, wat de zonen van de dag doen, is klaar wakker zijn en hun ogen richten op de oostelijke kim. De horizon. Om te zien, hebt u allemaal wel eens meegemaakt, als je 's morgens heel vroeg op reis ging, het was nog donker en het was een heldere lucht, dan zei je tegen elkaar, kijk, kijk. Eerste streepje rood of oranje wordt zichtbaar. Het eerste streepje licht. Zonen van de dag slapen niet. Als je wel slaapt, dan hoor je blijkbaar bij die nacht. En dan zal inderdaad de komst van de zoon des mensen je als een dief in de nacht overvallen. Als je waakzaam bent, niet. Als je met een knuppel gewapend bij de voordeur staat, laat je je niet verrassen door de inbreker. Je staat hem op te wachten. Maar waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. De voorstelling is, omdat we het niet weten, moet je dus elke dag waken. Ik was, een half jaar geleden in een alleraardigst Duits plaatsje, dat heet Mettingen. Is iemand wel eens in Mettingen geweest? Hebben jullie wel eens gehoord van CNA? Clemens und August Brenningmeier, zo heette ze oorspronkelijk. Die kwamen uit Mettingen En die hebben hier met stofjes gehandeld in Nederland. En dat hebben ze buitengewoon succesvol gedaan. Zodat het nu een bedrijf is dat op 25 miljard wordt geschat. En die Brenningmeijers hebben die band met Mettingen nooit losgelaten. Als je daar komt, de helft van het dorp behoort nog steeds aan die Brenningmeijers. Die hebben daar ook, hoewel het allemaal Nederlanders zijn, die Brenningmeijers tegenwoordig. Ze hebben daar een nieuw stadhuis neergezet. Ze hebben daar een groot belangrijk deel van de begraafplaats in bezit. En alle grote huizen zijn ook van hen. En daar komen ze nooit. Maar ze hebben in Mettingen 85 man personeel om die begraafplaatsen te onderhouden. We hebben ze gesproken, we zijn daar geweest en we hebben met die mensen gepraat. En die vertelde ons dat zijn 85 mensen die onderhouden die huizen en die onderhouden die begraafplaatsen. Want als de familie belt, en dat kan gebeuren één keer in de twee jaar, wij staan direct voor de deur, dan moet dat huis picobello in orde zijn. Moet je voorstellen dat jij een huis hebt in het buitenland en dat je een hele ploeg mensen hebt die dag en nacht zorgen dat dat huis klaar is, zodat als jij het in je hoofd haalt om daar naartoe te gaan, dat het huis meteen daarvoor gereed is. Dat krijg je alleen als je 25 miljard hebt. Maar het is een hele grote familie trouwens hoor, die ziet het van hen allemaal samen, dat geld. Maar dat vond ik zo treffend. Als de Heer des Huizes komt, moet je de zaakjes op orde hebben. Daar moet je ook altijd waken. Je kunt je bijna niet permitteren om te slapen. Want zomaar ineens staat hij voor je neus. Ik las een dergelijk verhaal over een prachtig buiten in Italië, waar een hele groep tuinlieden, trouwens die heb je daar in Mettingen ook, die zijn allemaal bezig daar om te zorgen voor die tuinen. Maar goed, dat was een Italiaans landgoed en daar was ook een hele ploeg aan het werk. En er was een wandelaar en die vroeg er een beetje naar, net als wij dat deden daar in Mettingen. En die zei, wie woont hier? Ja, er woont zo en zo. Is die thuis? Nee, hij is nooit thuis. Nou, maar waarom zijn jullie dan zo hard bezig om die tuin in orde te maken? Zei hij, als die komt, en dat kan zomaar gebeuren, dat kan ook over 20 jaar zijn, maar als die komt, moet de tuin picobello in orde zijn. Dat is zo'n prachtige beeldspraak. Als de Heer komt, de Heer des Huizes, heb jij dan je zaakjes op orde? Of zijn er in de gemeente nog allerlei dingen die goed gemaakt moeten worden, van je dan zult denken, oh wat erg, we hebben die gelegenheid niet te baat genomen om die dingen in orde te maken. Helemaal vergeten. We moesten de zaken op orde hebben. Oh, ik weet nog dat mijn grootmoeder met mijn oud-tante in Amsterdam in de Cineac was. De Cineac, dat was de bioscoop. Je zag er alleen maar nieuws, het was nog voordat de televisie bestond. Het was alleen maar nieuws en er was een tekenfilmpje tussendoor. Het was zo onschuldig als ik weet niet wat. Maar mijn oma zat daar met bonzend hart. En op een bepaald moment rukte zij mijn tante bij de arm en zei, laat van naar buiten gaan. Ze zei, waarom dat dan? Ze zei, als de Heer komt en we zouden hier in deze bioscoop zitten, dat zou toch wel erg zijn. Kijk, zo'n oma had ik nou. En dat is eigenlijk diezelfde mentaliteit. Waak dan. Want als hij komt, moet je er klaar voor zijn. En het is iets dat je bij Paulus terugvindt in zijn brieven. Dat je bij Petrus vindt. Wees nuchter en waakt. Ook heel vaak in de combinatie waakt en bid. Slaap niet, het is niet de tijd om te slapen. Het is de tijd om waakzaam te zijn, want hij kan elk ogenblik komen. En dat wordt gezegd. In een tijd dat het nog minstens 2000 jaar zou duren voordat de Heer zou komen. En we zullen in de volgende gelijkenis de volgende maal zien wat er gebeurt als je dat uit het oog verliest. Als de komst van de Heer geen geestelijke realiteit meer is. Alleen nog maar een formele belijdenis. Van waar hij zal wederkomen om te oordelen het leven en de dode punt. Maar dat doet niks meer. Betekent niks meer. Functioneert niet meer. Daarom was ik in Mettingen zo onder de indruk. Dit zijn mensen die kant en klaar zijn. Als de familie komt, dan moeten wij gereed zijn. Waakt dan. Weet echter, als de Heer des Huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt. Dat is toch wel een merkwaardige beeldspraak. En hij is zeer bekend in het Nieuwe Testament. Hij komt voor bij Paulus, ook weer in 1 Thessalonicense 5. Hij komt voor bij Petrus in zijn tweede brief. Hij komt voor in het boek Openbaring. Vier verschillende auteurs, Matthäus hier meegerekend, gebruiken diezelfde beeldspraak. En wij zouden zeggen, ja, dat is toch al negatief. Wij als gelovigen zullen toch niet de wederkomst van Christus vergelijken met een dief in de nacht. Een dief komt ongewenst. Dat is zo, maar dan moet u wel twee dingen bedenken. Ten eerste, de nadruk ligt niet op het ongewenste, maar op het onverwachtste. En in de tweede plaats, daarom zei ik u straks, het is heel belangrijk om te zien dat dit bezien wordt vanuit het standpunt van de goddeloze. En voor die komt de Heer wel ongewenst. De dief komt ongewenst, je kunt hem missen als kiespijn. En hij komt onverwachts. Stel je voor dat hij een briefje in de deur stuurt, vannacht om 3:00, dan willen we bij jullie inbreken. Deden ze dat maar, dan kon je je daarop instellen, maar dat doet hij niet. En zo is met de wederkomst. Voor de goddeloze ongewenst, maar ook onverwacht, want ze geloven helemaal niet dat het kan. Ze hebben hun huis zo goed beschermd. Daar komt geen inbreker binnen. Ze geloven niet eens in het bestaan van inbrekers. Daarom is dit zo'n veel voorkomend beeld. Elke nacht ga je naar bed en het gaat 's morgens, gaat altijd goed. En jaar in jaar uit. Hetzelfde idee. En je denkt, zie je wel, het is al zoveel keer goed gegaan. Het zal nou ook wel goed gaan. Het is ongeveer het gevoel van een kerstgans. In januari gaat het goed. In februari gaat het goed met hem. In maart gaat het goed met hem. Elke dag krijgt hij heerlijk te eten en te drinken. Het wordt december en het gaat nog steeds fantastisch met hem. Hij is vetter en heerlijker aan toe. Hij heeft een leven als een luis op een zeer hoofd. Ja, totdat 24 december is, dan wordt ineens zijn kop eraf gehakt. En omdat hij zo lang zo'n mooi leven heeft gehad, had hij er niet meer op gerekend. Zo ging het in de dagen van Noach. Zo gaat het met de spotters die nu na 2000 jaar zeggen, ah, die wederkomst, moet je toch niet geloven. Dat zou toch al lang gebeurd zijn? Wel nee, joh. En als het gebeurt, kijk, dat is het probleem met de orthodoxie. Een heleboel, de vrijzinnigen zeggen, die wederkomst, dat moet je niet letterlijk nemen. Of hij komt terug in onze harten en weet ik allemaal wat voor moois. En de orthodoxie zegt, nee, de wederkomst vindt wel plaats. Maar die hebben het psychologisch dat idee, omdat het de hele wereldgeschiedenis doorbreekt, is het dus per definitie het einde van de geschiedenis. En voor je gevoel is het einde van de geschiedenis natuurlijk ver weg. Heel vreemd eigenlijk, want een dag voordat de Heer wederkomt, is het de dag voor die tijd. Dan is het helemaal niet ver weg. Dus orthodox is het, katholiek of protestant, we geloven in de wederkomst, maar het functioneert totaal niet. Want dat is het einde van de geschiedenis, ver weg. Daar hebben wij niks mee te maken. Daarom spreken die mensen ook over de dood, als een vanzelfsprekendheid. Dan zegt de dominee rustig, wij zullen alle sterven. Dan zeg ik, ho, 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 dominee. Paulus zegt, wij zullen niet alle ontslapen. Nou, u weer. Dat zegt Paulus toch? Wij zullen niet allen ontslapen. 1 Thessalonicenzen 4. Professor Gunning, een van de grote voormannen in de vormde kerk, einde van de 19e eeuw. Ik heb het vast wel eens eerder verteld, maar die was op een begrafenis. Hij was zelf al heel oud. En toen ze teruggingen van het graf, hadden een collega begraven. Toen zeiden ze tegen hem heel voorzichtig dat hij nou wel misschien de volgende zou zijn, gezien zijn leeftijd. En professor Gunning rechtte zijn rug en hij zei, mijn heren, ik zal de dood niet de eer aandoen op hem te verwachten. Ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Niemand van ons wacht op de dood. Dat is zeer belangrijk. We hadden een hele oude broeder in Friesland. De broeders kwamen aan zijn bed om hem te troosten en ook om te spreken over het paradijs waar hij nou spoedig naartoe zou gaan. En met zijn laatste krachten stak hij nog zijn vingertje omhoog en hij zei, je kent al die verhalen van mij. Hij kan nog komen, zei broeder Hendrik Roest. Wist je dat ook, dat het Hendrik Roest? Zelfs dat wist hij, nota bene. Maar dat is waar, want hij verwachtte niet de dood. En als je oud bent en je bent zwak, dan is het wel begrijpelijk dat je ernaar verlangt om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Maar in het Nieuwe Testament is verwachting altijd uitkijken naar de wederkomst. En de komst van het koninkrijk, hè? Want anders denk je, nou, dan moet ik nog even tenslotte. Oh jongens, de tijd snelt daarheen. Hebben jullie nog wat anders vanavond of niet? Maar het is zo belangrijk. Dan ben ik even kwijt wat ik zeggen wil. De Heer Jezus spreekt. Ja, precies. Dankjewel. Want nou, de hemelmensen denken, als de Heer komt, dan gaan we naar het Vaderhuis. Dus op een of andere manier toch weer de hemel. Niet waar, er staat in Johannes 14, hij zal ons opnemen in het huis met de vele woningen, het Vaderhuis. En dat is de hemel, zien we wel. Dus zelfs als de Heer terugkomt, daar zien we dan uit, maar dan gaat het toch weer om de hemel. Nee. Het huis met de vele woningen, dat is de tempel. En er is een hemelse tempel, maar er zal ook een tempel zijn in het Vrederijk. Er zal een tempel zijn in het Nieuwe Jeruzalem, of beter gezegd, dat Nieuwe Jeruzalem is de tempel. Het gaat er niet om dat wij straks in de hemel zijn en dat alles wat er dan verder op aarde gebeurt ons niet aangaat. Het gaat om deze wereld die God geschapen heeft en die hij zal herstellen. Als de Heer Jezus komt, dan zullen wij met hem op de eerste rang zitten. Als het gaat om het Koninkrijk God. Heel veel mensen willen in dit leven graag nog het land Israël bezoeken. En daar hebt u gelijk aan. Ik heb dat ook 7 keer mogen doen. En het is een groot voorrecht. Maar als u het niet ziet zitten of u vindt het te duur, maakt niet uit. Als straks de Messias komt, zit u op de eerste rang. Als zijn voeten zullen neerdalen op de Olijfberg, zult u, als u een kind van God bent, erbij zijn. Dat is een geweldig uitzicht.